Het is alweer geruime tijd geleden dat ik samen met u Openbaring 5 en het begin van 6 heb overdacht. Er zit wat dat betreft veel ruimte tussen, veel tijdsruimte. Maar we proberen de draad weer op te pakken vanavond. We hebben al gebeden hiervoor. Dus ik wil gelijk verder gaan met het lezen van een gedeelte uit Openbaring 6. En ik wil vanavond met u gaan overdenken vooral Openbaring 6 vanaf vers 9 tot en met 16. Ik wil dat eerst met u lezen, Openbaring 6 vanaf vers 9 tot en met vers 16. Daar staat boven het vijfde en het zesde zegel. Het vijfde zegel, de zielen onder het altaar. En toen het, dat is het lam, het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden gelijk als zij. En dan krijgen we het zesde zegel, de hemel en de aarde aangetast. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend, en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Tot zover. Wel, beste mensen, ik wou beginnen met u een korte samenvatting te geven, om het verband toch weer wat op te halen van het tot nu toe besprokene. En zoals gebruikelijk doe ik dat met mijn viltstift. Openbaring is een moeilijk boek en daarom is het goed om, voordat we inhoudelijk op deze verzen ingaan, toch even de context te tonen van wat we tot nu toe hebben gehad. In hoofdstuk 1, dat moet u voortdurend voor ogen houden, daar gaat het over een prachtig gezicht wat Johannes krijgt op de Heer der Heerlijkheid, de Heer Jezus. In zijn glorie wordt aan hem vertoond. En dan valt Johannes als dood aan zijn voeten, als hij de majesteit en de kracht van de Heere Jezus in zijn glorie ziet. En wat doet de Heere Jezus dan? Dan zegt hij: vrees niet. En dan legt hij zijn hand op Johannes' hoofd. Ik ben dood geweest en ik leef. Nou, dat is de achtergrond van het hele boek Openbaring. De Heer der Heerlijkheid die zegt: vrees niet. Met alles wat er gaat komen in dat boek begint het met troost. Dus het is voornamelijk ook een troostboek voor de gelovigen. Vrees niet. Houd dat vooral in uw achterhoofd. Dan krijgen we hoofdstuk 2 en 3... daar gaat het over de zeven gemeenten van Klein-Azië. Dat wil zeggen de kerkgeschiedenis. Een beeld van de hele kerkgeschiedenis en die zich nu ook afspeelt. Daar zitten wij nu in die periode van Openbaring 2 en 3, hè, die zeven gemeenten, de periode van de kerkgeschiedenis. En dan krijgen we hoofdstuk 4, dingen die daarna geschieden zal. En dat begon, u weet dat nog wel, dat was de eerste lezing over de troon in de hemel. Johannes die kreeg te horen, een open hemeldeur, die kreeg te horen, kom en zie. En toen mocht hij in de geest in de hemel komen en toen zag hij wat en toen hoorde hij wat. Hij kreeg een gezicht op die hemeltroon. Rondom die troon waren was die regenboog, weet u nog, die iris, die hele ronde regenboog. En op de troon zat God. En voor de troon waren daar die 24 oudsten, precies. En ook die troondragers, dat waren die vier levende wezens, die dieren, hè? Die engelen die troonwachters waren. En rondom de troon die 24 oudsten. Die 24 oudsten, we hebben gezien, dat kan je verdelen in 2x12. De oud-testamentische heiligen en de nieuw-testamentische heiligen. De 12 stammen van Israël en de 12 apostelen van Christus. Een beeld van de gemeente in het Nieuwe Testament en de heiligen van het Oude Testament. Die dus ook in de hemel dan zijn. En Johannes hoorde, hij zag wat en hij hoorde wat, een gezang, dat de troonwachters, die vier levende wezens, die cherubs, en de Heere als schepper hebben verheerlijkt. Ook de oudsten. Leest u maar in Openbaring 4, het laatste vers. Het is allemaal al bekend hoor, maar ik herhaal het maar even. Gij Heere zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn zij geschapen. He, dus God als schepper wordt geëerd en verheerlijkt door de engelen en door de oudsten. Dat is hoofdstuk 4, de troon in de hemel. Dan krijgen we hoofdstuk 5. En dat is dat boek. De laatste keer dat ik avondmaal vierde, hebben we het daarover gehad. Het boek in de hemel. En hoofdstuk 5 kan je met 3 woorden kan je dat samenvatten. Het ging daar over de leeuw uit Juda's stam en het lam staande als geslacht en ook het lied dat werd gezongen. En dat lied, dat was niet het lied ter ere van God als schepper, maar dat was een lied wat gezongen werd ter ere van Christus als de verlosser. Gij, o lam, zijt waardig om te ontvangen alle lof en eer, want gij hebt ons verlost en goden gekocht met uw bloed. Openbaring 5, vers 9. En vers 10. Dat boek, wie weet nog wat dat boek was? Hoeveel zegels had dat boek? 7 zegels. En dat boek dat had te maken met Gods regering, dat hij met Gods raad, dat hij het koninkrijk zal gaan oprichten. En dat de weg naar dat koninkrijk door de oordelen heen zal plaatsvinden. Het boek van Gods raad met betrekking tot de oprichting van het koninkrijk. Dus dat boek heeft te maken met toekomstige gebeurtenissen. 7 zegels. En we zien, hoe heb ik dat opgeschreven? We zien, even kijken waar ik nou ben, dat is ook leuk. Oh ja, een boek van de toekomstige regering. Dat boek had 7 zegels en vanaf hoofdstuk 6... worden die zegels één voor één ontsloten en wordt dus een stukje van dat boek volgelezen. En dan zien we dat dat boek vol staat met oordelen die over de aarde zullen komen, alvorens God zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid hier op aarde zal stichten. Onder leiding van de Heere Jezus Christus als de Zoon des Mensen. Nou, dat is in het kort waar het om gaat. Nou, zo gaan we vanavond dus verder met hoofdstuk 6. Dan moet ik u, ik probeer het een beetje kernwoordachtig op te schrijven. Dan moet ik u ergens op wijzen. Als u het niet helemaal kan lezen, is het niet erg, want ik zeg het toch. Dus als u goed luistert, dan kan u het ook opschrijven. U moet goed letten op het verschil tussen de hemel. Ik probeer het zo schematisch even op te schrijven. en tussen de aarde. Vanaf hoofdstuk 4, Openbaring 4, zien wij dat Johannes opgenomen wordt door die deur in de hemel. Maar ook die 24 oudsten, die zijn in de hemel. Die zijn rondom de troon, heb ik net gezegd. Dat wil zeggen de gemeente, de 24 oudsten zijn in de hemel. En wat is er nog meer in de hemel? Ja, de troon, God, de geest van God, de zeven geesten voor zijn troon, het lam op zijn troon en natuurlijk de engelen. En dat speelt zich allemaal af in de hemel. De Heere Jezus komt terug in Openbaring 19, dat is zijn wederkomst uit de hemel op aarde. Dat lezen wij in Openbaring 19. En nu gaat in Openbaring 6 en verder, hè, dit hoort bij elkaar, dat is even een troon in de hemel en een boek in de hemel. Nu gaat vanaf hoofdstuk 6, gaat het dus verder wat er hier op aarde zal plaats gaan vinden. Zal gaan plaatsvinden. En dan zien we dat vanaf hoofdstuk 6 tot en met 19 aardse gebeurtenissen worden beschreven. En die kan je dan indelen in drie series. Drie series. Zeven zegels. Ja, het gaat dagen. Dat vind ik toch wel leuk. In de herhaling komt het vanzelf binnen. En vervolgens zeven bazuinen. He, je ziet dat de oordelen opklimmen, intensiveren. En vervolgens als het laatste zeven schalen. Precies, of zeven violen schalen gevuld met de toren van God. Hoe weet ik dat? Nou, bijvoorbeeld staat er in Openbaring 15, ik noem maar even een tekst, vers 1, Openbaring 15 vers 1. Daar ziet u wat voor een tijd dit is en hoe die genoemd wordt. Als u dan volgende keer zegt, dominee, nou weet ik dat helemaal, dan sla ik het de volgende keer gewoon over. Dan ben ik gelijk met het thema. Maar ik denk dat het goed is om dat toch eventjes nog te herhalen. Er staat in Openbaring 15 vers 1, dan gaat het over die zeven laatste plagen, die zeven schalen, want in deze is de toorn van God voleindigd. Of met die zeven laatste plagen wordt de grimmigheid of de gramschap van God voltooid. Ziet u dat staan in vers 1b? Dus deze tijd wordt in Openbaring 15 dus genoemd de tijd van de gramschap van God. De toren van God. Of de uren van de verzoeking. Of de grote verdrukking. En dus dat zal een tijd zijn van oordeel op aarde. Nadat de genadetijd, waarin wij nu nog leven, voorbij zal gegaan zijn. Nu gaan we vanavond, nadat ik dit allemaal gezegd heb, nu gaan we vanavond dus letten. En het is goed om dat toch weer te zeggen, op dit rondje, hoofdstuk 6, dat zijn de zeven zegels. Of, om het exacter te zeggen, hoofdstuk 6 beschrijft geen zeven zegels, maar zes zegels. Hoofdstuk 6, Openbaring 6, gaat over de zes zegels. En de zevende wordt in hoofdstuk 8 beschreven. Maar grofweg kan je zeggen dat hoofdstuk 6 gaat over die eerste periode van de toren en de gramschap van God, de dag der wraken onze Gods op aarde, de toekomende toren, zoals Christus daarover gesproken heeft in Lucas 4 onder andere. Dus hier zitten wij nu in Openbaring 6. Goed, zijn hier nog vragen over? Ik vind het hier toch zo ontzettend warm, hè? Of maak ik me nou zo druk? Allebei. Allebei, ja. Ja. Ja, 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 dat kan ook. Maar ik doe gewoon mijn jasje uit. Dat kan ik zondags niet doen, maar hier wel. Zo. En buiten is het zo ontzettend koud. Ja. Ja?
Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Wat denkt u nou bij uzelf? Dat mag u niet zeggen. Ik ben het met u eens. Ik kan er wel wat over zeggen, maar... ja, dit kan je verdelen inderdaad. In 2 keer 3,5. Even kijken. Dan moet het niet gaan vallen. Ik ga nu dus naar eigenlijk hoofdstuk 6. Ja. En dan ga ik weer een klein schemaatje maken voor degene. Ik weet dat er mensen zijn die aantekeningen maken. En om het toch zo proberen, zo helder mogelijk, voor zover dat mogelijk is, aan u voor te stellen. Hoofdstuk 6. 6 zegels. En dan zien we, ik ga ze opschrijven. Dan zien we dat die eerste 4, die horen bij elkaar. Want die eerste 4, dat zijn de 4 paarden. Precies, de paarden, oordeelspaarden, die losgelaten worden. Het eerste paard is het witte paard. Het tweede is rood. Het derde, het laatste vaal. Bleekgroen. Ik heb gezegd, dat eerste, dat heeft vooral een politieke betekenis. Vrede, vrede, geen gevaar. Hè? Een valse vrede, een anti, die de antichrist zal brengen. Tweede is een militair teken. Rood is een kleur van oorlog, bloed, strijd. Hè, dit is vrede, dit is oorlog. Dit is oorlog. Het derde teken is een economisch teken. Economisch. Waarom? Omdat er namelijk dan een enorme voedselschaarste zal zijn. Dat weet u toch van vorige keer, hè? Dat er enorm, dat de prijzen zullen verachtvoudigen, wij spreken. Hè? Dat ze enorm, een dagloon moeten betalen voor een maatje gerst, een maatje tarwe. Hè? Dus er zal een enorme voedseltekort zijn. Honger dus. Honger. Het oordeel van de honger. En het vierde, het falen paard, dat is, dat heb ik genoemd voor mezelf, het medische teken. Want vaal heeft te maken met ziekte, pestilentie, ziekte die dodelijke afloop hebben. Hè? Dus dat heeft te maken met epidemieën enzovoort. Nou, dat zijn die eerste 4 teken. Dus je ziet dat het steeds meer bergafwaarts gaat. Nou, vervolgens krijgen we... Dit is de versen 1 tot en met 8 van Openbaring 6. Vervolgens krijgen we nu, vers 9 tot en met 11, het 5e teken. En het 6e zegel, dat is vers 12 tot 17 van Openbaring 6. Nou, het 5e teken, dat heb ik genoemd, dat is het teken van de zielen onder het altaar. Dat heeft te maken met godsdienstvervolging. Of geloofsvervolging, moet ik zeggen. Geloofsvervolging. Een grote geloofsvervolging. En het 6e zegel heeft te maken met een grote aardbeving. Mensen die in de rotsen hun heil willen zoeken. Je ziet dat het 5e zegel gaat over gelovigen. Positief, gelovigen. Die roepen onder het altaar om wraak. En dat het 6e zegel, dat gaat met name over de ongelovigen. Omdat die namelijk niet roepen tot God, maar die roepen tot de bergen, val op ons. En tot de heuvelen, bedekt ons. Je ziet dat het ook wel met elkaar te maken heeft. Hè? Want als er nou oorlog komt, een gevolg van de oorlog is ook altijd honger. En als er honger is, dan heb je ook kans op wilde dieren, epidemieën enzovoort. Dan decimeert dat de bevolking. En dan zoeken ze ook vaak een zondebok. Voor rampen. En dan worden de gelovigen, die worden daar de dupe van. Goed, dit is het raamwerk. Nu kijken we naar de inhoud. De inhoud. Ik ga met u naar vers 9. En toen het, dat is het lam, dat op de troon zit, dat boek genomen heeft uit de hand van God. En die dat boek dus zegel voor zegel openbreekt. toen het lam het vijfde zegel van dat boek geopend had, zag ik Johannes onder het altaar de zielen van degenen die gedood waren om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. Johannes ziet wat en hij hoort ook wat. Er staat in vers 10, zij riepen die zielen onder het altaar met grote stem, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser. We zien in dit vijfde zegel eigenlijk iets heel anders dan die eerste vier zegels met die vier paarden. Dit vijfde zegel dat gebroken wordt verplaatst ons naar een geesteswereld. Johannes ziet en hoort wat. Geloofsvervolging is er geweest. En wat ziet hij? Hij ziet zielen. Hij ziet geen mensen, hij ziet zielen. Zonder lichaam. En die ziet hij onder het altaar. Dat altaar, ja, een beeld van de hemel als een tempel. Hè? Die zielen zijn gelovigen. Ze zijn gestorven, ze zijn omgebracht om het woord van God, zegt vers 9. Gelovigen die gedood zijn, die zelfs geslacht zijn, staat er. Zielen die gedood. Hoe staat dat in een andere vertaling, gedood? Vers 9. Zie je wel? Geslacht, gedood, of eigenlijk staat er geslacht zijn. Vermoord, inderdaad. Een gewelddadige dood gestorven. Omwille van Christus. Het getuigenis van Jezus. Het altaar. Staat in de Bijbel in Hebreeën, wij hebben een altaar. En dat wil dan zeggen, het kruis, de verzoening. De verzoening. Ze hebben om Christus wil geleden. En ze zijn nu met hun ziel, zonder verheerlijk lichaam, ze zijn nu met hun zielen in een paradijselijke toestand in de hemel. Net als de moordenaar aan het kruis dat ook was. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gedode martelaren die geslacht zijn. Als offerdieren. Er staat van in de Bijbel, in het Oude Testament, als een offerdier geslacht werd, dan werd het bloed van het offerdier, dat werd gegoten aan de voet van het altaar. En het vet werd verbrand. Bloed werd nooit verbrand, mocht ook niet worden gegeten of gedronken. Dat werd uitgegoten en de ziel is in het bloed. En dat het bloed werd uitgegoten. En hier zien we dus dat die zielen onder het altaar zijn. Ze hebben de belijdenis met hun eigen bloed moeten verzegelen. Hun lichamen zijn niet opgewekt. Hoe weet ik dat? Omdat het in de Bijbel staat. Er staat in Openbaring 20 vers 4, daar zit u een bewijstekst. Openbaring 20 vers 4, en ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde, en het oordeel werd hun gegeven, en ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren, om de getuigenis van Jezus, en om het woord van God. En ook, komen we zo nog op, die zielen die het beest en het beeld niet hebben aangebeden. En het merkteken niet hebben ontvangen aan hun voorhoofd. En zij werden wederlevend. En heerst als koning met Christus 1000 jaren. Hier zijn ze nog alleen naar hun ziel behouden. En straks in Openbaring 20 vers 4 dan krijgen ze ook een verheerlijk lichaam. En dan mogen ze met Christus heersen. Wat zijn dat voor een gelovige? Die martelaar. Dat is dus nog, in mijn visie, toekomstig. Ja? Waar komen die martelaren dan vandaan? Nou, ik denk, gemeente, dat nadat een gemeente is opgenomen, dat die 24 oudsten, Openbaring 4, dat de Heer dan een getuigenis zal hebben op aarde, mensen die tot geloof komen, vooral uit de Joden, Messias beleidende Joden, die het evangelie van het koninkrijk zullen gaan verkondigen, dwars door die periode van verdrukking heen. En dat er dan velen uit Israël en de volkeren tot geloof zullen komen. En een aantal van die gelovigen, die overleven die periode van vervolging en gramschap, en anderen worden omwille van hun geloof gedood. En daar gaat het hier om. Nou, dat ziet Johannes. Wat hoort Johannes? Peter. Ja, dat geloof ik persoonlijk niet. Dat geloof ik persoonlijk niet, omdat namelijk in die 24 oudsten zie je dat, en dat er een complete groep is die op dat moment opgenomen wordt in de hemel met verheerlijk lichaam. Omdat ze die lange witte gewaden zullen hebben. Dus dat is een complete afronding, zeg maar, van gelovigen tot dan toe. Dus in mijn visie moet je dat zo verklaren, anders lopen de dingen door elkaar. Ik ga rustig verder. Duidelijk dus wat Johannes ziet. Die zielen behouden en hij hoort ook wat. En dan zie je dat het hier over aparte mensen gaat, aparte gelovigen. Wat hoort hij? In Openbaring 6 vers 10, zij riepen met grote stem, wonderlijk trouwens, hè, dat hij zielen ziet. Hoe kan je nou een ziel zien? Dat geloof, dat geestesoog. En hij hoort die zielen. Kunnen zielen roepen? Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Ja. Dat is ook heel wonderlijk. Maar dan moet ik niet afwijken van wat ik wil zeggen. Dat is ook heel wonderlijk. Heb je daar eens over nagedacht? Die rijke man. Hè? Die was in de plaats der pijniging. En hij riep. Had hij dan een mond? Nee. Er staat er niet dat er gelijkenis was. Dat is de eerste keer dat hij zegt dat ik gelijk heb. Maar goed, nou wil ik zo ernstig zijn, dan maak ik weer een grapje van, dat is niet de bedoeling. Maar ik wil eigenlijk laten zeggen dat een ziel, wij denken vaak een lichaam en een ziel, dat is zo van elkaar gescheiden. Maar in de Bijbel zie je dat een mens sterft of een mens in de hemel is. En daar is meer verband dan wij denken. Ook hier die zielen die roepen. Die roepen, en wat roepen ze met grote stem? Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde zijn? Als u nou dit gebed tot u laat doordringen, dan voelt u al aan, dit is geen christelijk gebed in die zin van, dit kunnen wij niet bidden. Wij bidden niet om wraak over onze vijanden. Wij verzoeken niet om wraak. Nee, wat bad Stefanus? Hij bad, vader, als hij die stenen om zijn oren krijgt, vergeef het hun. He, dus christenen in onze tijd, nu de genadetijd is, wij bidden niet om wraak. Dat was wel in het Oude Testament zo, de wraakpsalmen. Maar in onze tijd, in onze bedeling, hoe moet dat, waarin wij nu leven, wij bidden niet om wraak, wij bidden om vergeving. Zoals de Heer Jezus zelf ons dat geleerd heeft om te bidden voor onze vijanden. Maar hier bidt deze groep om wraak op hun bloed en ze worden er niet voor gestraft. Het is ook opmerkelijk dat zij hier niet God aanspreken als vader, maar als heerser. En Jezus niet als zalig maken, maar heerser. In de grondtekst staat er een woord, despoot. He, de almachtige, degene die absoluut gezag heeft. Dus je merkt al dat dit een speciale groep gelovigen is die in de toekomst als martelaren omwille van het evangelie van het koninkrijk zullen vallen. Ze roepen om wraak en dan krijgen ze antwoord. En aan een ieder van hen werden lange klederen gegeven. Aan hen werd iets gegeven en aan hen werd iets gezegd. Er staat in dezelfde, aan een ieder van hen werden lange witte klederen gegeven. Ik denk zelf dat de martelaren die om Christus wil zullen sterven, dat die in de hemel ook uit genade door van God een speciale beloning zullen ontvangen. En dat zie ik nou hier ook in die. Ieder van hen kreeg een speciaal wit kleed. Een beloning uit genade ontvangen, omdat ze hun leven en hun bloed over hadden voor het getuigenis van God. Aan elk werd dat gegeven. En dan wordt er tot hen gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknecht en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Ze moesten dus nog een korte tijd wachten. Tot het getal van de martelaren voltallig zal zijn. Er zullen nog een aantal mededienstknechten en broeders vallen. Vallen. Ook als martelaren. In die tijd die ik in het vorige blad heb aangeduid als die periode van de uren der verzoeking. Dus ze moesten nog even wachten totdat hun wraak zal worden genomen totdat bij de wederkomst dit gebed zal worden verhoord. Ze krijgen wel antwoord, maar niet direct verhoring. Wacht nog een tijd. Een tijd. Zij zijn martelaars en straks, ik denk bijvoorbeeld, leest u maar mee in Openbaring 13 vers 15, zullen er nog meer martelaars gaan vallen. Wanneer? Als namelijk de antichrist zal heersen en, het beest en er een beeld zal komen met het getal 666. En dan staat er in Openbaring 13 vers 15, het werd macht gegeven en het beeld, om het beeld van het beest een geest te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. He, dus ook dat zal in die periode nog gaan plaatsvinden. En ook dan zullen er martelaren vallen die dat beeld niet aanbidden, die worden gedood. En als die martelaren er dan ook bij zullen zijn tenslotte, dan bij de wederkomst, dan zal dit gebed worden verhoord. Dan zal er een eind komen aan de periode van vervolging en dan zal de Heer zelf vergelding schenken aan de verdrukten en aan de verdrukkers. Nou, dat is denk ik wat hier bedoeld wordt. Kan ik verder? Meneer Schipper.
Hoofdstuk 3 vers 5.
Yes.
Is ook al sprake van witte kleederen.
Ja. Ja.
En 19 vers 8.
Ja. Klopt. Ja. Ja, die witte klederen komen meer voor in het boek De Openbaring. Kan ik naar het zesde zegel toe? De Heere Jezus heeft dit trouwens ook. Weet u nog van vorige keer als u een schemaatje hebt, dat we Matthäus 24 erbij gehad hebben. Dat we het vergeleken hadden met Matthäus 24. Hè? En de Heere Jezus noemt niet alleen die aardbeving, die pestilentie en die oorlogen, maar de Heere Jezus noemt ook, gij zult om mijnentwil vervolgd en gehaat en gedood worden. Kan je hier natuurlijk ook weer bij zetten. Nou, we gaan naar het zesde zegel. En dan, ja, dat is het laatste. Maar daar ben ik nog even mee bezig. Daar staat boven, daar gaat het over een, in vers 12 tot en met 14, dat kan je verdelen in twee dingen. In vers 12 tot en met 14 wordt een gebeurtenis beschreven. En vers 15 tot en met 17, dat is de reactie van de onboetvaardige, onberouwvolle en de ongelovige mensen. Laten we eerst kijken naar de gebeurtenis. In vers 12, en ik zag toen het zesde zegel geopend had, en zie, er werd een grote aardbeving. Een grote aardbeving. Een seismos staat er in het Grieks. Een seismogram, hè, dat is een ding dat aardbevingen registreert. Een grote aardbeving. En gevolg is dat de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is op weg geweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Dat is wat er gebeurt. Je zou zeggen een grote aardbeving van misschien wel 9 op de schaal van Richter. Alles ontzet. Er stort ontzettend veel neer. Steden, bouwwerken. We zien wel eens die beelden in de krant of op in de media, hè, van wat een aardbeving voor verwoestende gevolgen kan aanrichten. Hier zie je dat heel de aarde als het ware ontregeld wordt, ontwricht wordt. Allerlei dingen worden genoemd, de zon, zwart. Wat is het een wonder dat de Heere God zijn zon nog doet opgaan over bozen en goeden, dat we het zonlicht nog zien. Er komt dus een periode dat die zon zal zwart worden als een en de maan ook, de maan die normaal zijn zilveren kleur geeft, die zal rood worden als bloed. De sterren van de hemel vielen op de aarde. Nou, is altijd weer moeilijk om te zien, is dit nou geestelijk bedoeld of zou dit nou ook letterlijk bedoeld kunnen zijn? Nou, ik ben voorzichtig hoor, want ik ben bescheiden en een beetje beslist wat mijn eigen mening betreft, maar ik geef het altijd weer over voor beter. Laten we proberen, dat is een beetje mijn mijn lezen van de schrift, laten we proberen om zo lang mogelijk, als het gaat, de schrift gewoon natuurlijk en zoveel mogelijk letterlijk te nemen. En dan denk ik dat wat hier staat nog ineens zo onvoorstelbaar is. En als het gaat over de sterren van de hemel die vielen op de aarde, is dat wel eens meer gebeurd? Jawel. Ik denk aan een verhaal uit Richteren 5. Dat de sterren van de hemel die streden mee met Deborah en Barak. En waar zou je dan letterlijk aan kunnen denken? Meteoren bijvoorbeeld. Meteoren. Regelmatig, als u een beetje hier en daar wat leest, dan ziet u dat regelmatig er ruimtepuin is, ruimtestenen, die regelmatig in de dampkring komen en die dan verbranden. Dat noemen we vallende sterren. Maar het gebeurt ook wel eens, en elke astronoom die heeft daar de zenuwen van, het gebeurt ook wel eens dat er hele grote stenen die atmosfeer doorkomen en dan inslaan op aarde. En daar zijn verschillende voorbeelden van. Ik heb een voorbeeld gelezen in de voorbereiding van een grote meteoor die insloeg in 1908 ergens in Rusland, in Siberië, die een krater maakte ter grootte van een Randstad. Zo groot. U kan je voorstellen wat er gaat gebeuren als dat niet in Siberië landt, maar als dat in West-Europa gaat landen. Ik zeg niet dat dat gebeuren gaat. Ik zeg alleen maar dat het voorstelbaar is dat het ook letterlijk door de Heere kan, zal worden vervuld. Ik zeg het voorzichtig, maar dat kan. Als zo'n meteoor, zo'n ster, zo'n vaste baan verliest, dan kunnen er hele vreemde dingen gaan gebeuren. De hemel week als een boek dat opgerold wordt. Dampkring, de atmosfeer, zo leek het. Hè? Zo leek het. Niet letterlijk kan dat, want dan zou er geen leven meer mogelijk zijn. Maar voor de waarneming van de mensen leek het alsof die ozonlaag enzovoort, alsof het ging wijken. Bergen en eilanden werden van hun plek gerukt. Ik weet niet of u dat een beetje ik probeer dat nou toe te passen. Ik weet niet of u dat een beetje volgt ook wat ik heb er niet veel verstand van, maar als het gaat over de milieuproblemen. De ecologische crisis waarin onze aarde zich bevindt. Ik las pas geleden ergens, ik lees zoveel dat ik niet meer weet waar ik gelezen heb. Gelukkig weet ik wel wat ik gelezen heb. Zomaar hapsnap ergens, maar ik las ergens dat Balkenende, samen met Tony Blair, dat die een film gezien hebben van Al Gore. En dat ging over een film die probeerde te op het doek te brengen wat er gebeurt over 20, 30 jaar qua milieu. Vreselijke dingen. En die was zo verontrust. JPB en Tony Blair, die waren zo verontrust dat ze een brief geschreven hebben aan de Europese Commissie of zo, om toch met nadruk aandacht te vragen voor het milieuprobleem. Want dat gaat echt fout. Broeikaseffecten en opwarming van de aarde, onvoorspelbare rampen, daar wordt al tegen gewaarschuwd. En dat is geen doemdenken, maar dat is denk ik een stukje realiteit, wat we onder ogen moeten zien en wat ook in de politici en waar ook milieuactivisten ons op wijzen. Ecosystemen die niet meer beheersbaar zijn. Tekorten aan drinkwater en massale bosverdwijning, mislukte oosten, extreme droogte en ziekte die kunnen uitbreken. Ik noem maar wat. Dan wil ik nog ergens op wijzen. Laat ik met u eens lezen uit Handelingen 2. Dan gaan we goed lezen. Ten slotte is het een Bijbelstudie. En Handelingen 2... Het gaat over de toespraak van Petrus. En dan wordt er in vers 16 dit gezegd. De toespraak van Petrus. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien. Uw ouden zullen dromen. En ook op uw dienstmaagden en dienstknechten zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, zullen we profeteren. Nou, dat is allemaal vervuld. En dan komt er iets wat Joël ook zegt en wat niet vervuld is in Handelingen 2. En ik zal wonderen geven in de hemel boven. Nou, net gezien, zon en de maan. En ik zal tekenen op de aarde beneden bloed en vuur en rookdamp. Staat er ergens een ander woord voor rookdamp in een andere vertaling?
Rookwolk.
Okay. De zon zal veranderd worden in duisternis, dat hebben we net gelezen. En de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtere dag, dat wil zeggen de dag van de wederkomst van Christus, komt. Dus dat gaat er direct aan vooraf. Nou, wat we nu hier lezen in Handelingen 2, vers 19 en 20, dat zien we dus in Openbaring 6 letterlijk terug. In die laatste dagen tekenen in de hemel en op aarde bloed, oorlog, vuur, branden en rook. Rook. Eer dat die grote dag komt. Ik ben trouwens vergeten om te lezen wat erna staat. Dat moet ik vooral niet vergeten. Vers 21. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Gaat u daar straks mee naar huis? Want dat geldt nog steeds. En dat zal blijven gelden tot op de dag dat Jezus wederkomt. Ook in die grote periode van verdrukking en vervolging. Een ieder. Maar dat wil niet zeggen dat die dingen die er niet aan vooraf zullen gaan. Bloed, vuur en rook. Johannes ziet de vervulling van de profetie van Joël. En mag ik dat nou eens proberen concreet te maken? Ik heb een boek meegenomen. U denkt van die dominee, die hebben volgens mij een grote duim. Dat is niet waar. Ik heb een boek meegenomen. Dit is een aangrijpend boek. Het is van Emerson Vermaat. En het heet Kantelend Millennium. Actualiteit van de apocalyps. Actualiteit van het boek De Openbaring. Ik zal tot uw geruststelling zeggen dat het een boek is die uitgegeven is, niet door een of andere evangelische uitgeverij, maar door de Banier in Utrecht. Dus dat is gewoon hartstikke goed. Het kan ermee door, ja? Dan ga ik nu verder. Wat zegt deze man, die Emerson Vermaat, dus, wat zegt hij, hè? Dus als je zegt, ik ben het er niet mee eens, dan zeg ik, ik ben eigenlijk niet met hem mee. Hij zegt dit. Dan wijst hij erop. Hij zegt niet dat het vervulling is, maar hij wijst erop. Denk erom, daar zit een link met Openbaring 6. Bent u vergeten, zegt hij dan, in 1991, de olie branden in Kuwait, dat er zo'n enorme rookontwikkeling was, dat Saddam Hussein bevel gaf om de oliebronnen in brand te steken. En dat er zo'n rookontwikkeling was dat heel Kuwait, dat de zon verduisterd werd. Ik heb er ook plaatjes van gezien, misschien u ook wel, dat u dat nog herinnert ergens in de verte. Het zonlicht kon nauwelijks doordringen en er was weinig verschil tussen dag en nacht. Ik herinner mij ook de bosbranden in 1997, wijst hij ook op, enorm in Indonesië. Dat er een aantal landen eveneens van het zonlicht verstoken waren een aantal weken. Nou, als je dan Openbaring 6 ernaast legt, dan zeg ik, hey, er moet in ieder geval een lichtje gaan branden. Meer hoeft niet, maar het moet wel wat gaan branden. Want anders onderkent u de tekenen van de tijd niet. Hij wijst ook op die rookdampen, of die rookwolken. Hij zegt, zou het onmogelijk zijn? Nogmaals, niet vervulling, maar een hint. Hij zegt, dan beschrijft hij in het boek ook dat bijvoorbeeld atoomwapens apocalyptische wapens zijn. Hè? En hij zegt, het is eigenlijk een wonder van Gods voorzienigheid, zijn weerhoudende hand, dat er in dat corrupte Rusland met kernwapens nog geen, en terrorisme en maffia en zo, nog geen ongelukken zijn gebeurd. Het zijn massavernietigingswapens. Catastrofaal zou dat zijn voor grote delen van West-Europa. Nucleaire rampen en ontploffingen. En wat gebeurt er dan? Gigantische stofwolken. Dat zuigt allemaal, hè? Dat was een hele grote slurf. Hè? En dan spreidt dat zich boven in de stratosfeer en weet ik veel hoe die sfeer allemaal heet. Dat verspreidt zich een roetstofdeel. Zo helemaal. Als een paddenstoel. Roet- en stofdeeltjes. Zodat het licht en de warmte van de zon niet tot de aarde kunnen doordringen. Waardoor er een afname is van het licht van de zon. Verduistering en verkleuring. Aldus, einde citaat. Dit boek dat door de Banier is uitgegeven. Emerson Vermaat. Heeft hele boeiende boeken geschreven, die man. Die moet je in de gaten houden. Journalist geweest. Heel boeiend. Nou, ik geef dat maar aan u door. Ja. Klopt.
Maar het oordeel is toch aan God.
Ja.
Niet aan de mensen.
Klopt. Klopt. Goed dat je dat zegt. God werkt hier met die zegels. En later met die bazuinen, de engelen. En nog later met de schalen. Het is Gods ingrijpen. Bij de schalen zie je het duidelijkste, helemaal aan het eind, dat het Gods rechtstreekse ingrijpen is. Hier zie je dat het oordelen zijn die God, waar God natuurlijk achter staat en zendt. Maar toch, laat ik zeggen, oordelen in voorzienigheid, in rampen, in catastrofen. Indirect, maar waar mensen wel Gods oordeel in gaan zien. Vandaar dat Openbaring 6, vers 17, dat mensen zeggen, de dag van de toren van het Lam is gekomen. Dus mensen hebben heel goed door, dat doen niet alleen wij elkaar aan, maar daar zit wel een hand achter. Een goddelijke hand. He, dus dat werkt wel op een of andere manier. God gebruikt dat als het ware. Zodat mensen hun gewetens wel wakker worden. Dit lijkt wel de dag van de toren van het Lam.
Ik heb even een idee. Het zou ook vertaald kunnen zijn. Die voor de
het kan van alles zijn. Ik noem maar een voorbeeld. Ik ga tenslotte met u kijken naar vers 15, 16 en 17. Dat is de reactie van de mensen op deze catastrofale gebeurtenissen waar Gods oordelende hand achter zit. En dan zien we de reactie van ongelovige en onboetvaardige mensen. Er wordt in vers 15 7 klassen van mensen genoemd. Allemaal, van hoog tot laag. Ik ga even kijken of het klopt. Koningen der aarde, dat is 1. De groten, de rijken, de overste over 1000 generaals. Machtigen, dat is 5. Dienstknechten, slaven, dat is 6. En vrijen, allemaal van hoog tot laag, ze verborgen zich in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. De koningen, de staatkundige leiders, politieke leiders, machtige militaire leiders, rijken met hun goud en zilver, ze verbergen zich niet in kastelen, in kazernes, in villa's, in paleizen, in huizen, ook de slaven niet in hutjes. Maar ze verbergen zich allemaal van hoog tot laag in de holen en in de bergrotsen. Wat zien we? Wat zien we? De aarde beeft, een grote aardbeving, maar de mensen beven ook. Alleen helaas, ze beven niet zoals de stokbewaarder beefde. Was ook een aardbeving. En toen beefde de stokbewaarder ook, maar die vroeg wat moet ik doen om zalig te worden. En dat lees ik hier helaas niet. We zien dus de mate van hun angst. Paniek breekt eruit. Onder de massa. Doodsangst. Ze kruipen weg. Ik heb de oorlog vanzelf niet meegemaakt. Maar mensen die dat wel meegemaakt hebben, die kunnen zich daar iets beter bij voorstellen dan ik. Wat dit moet betekenen. Er is een tijd geweest dat we allemaal een atoomvrije kelder moesten hebben in onze tuin. Want stel je voor dat er een bom valt en de radioactieve straling enzovoort. Misschien naar de rotsen en de bergen. In ieder geval wil ik erop wijzen dat de mensen hier het besterven van angst. Heeft de Heer Jezus dat ook al gezegd? In Lucas 21 vers 25. Daar zegt de Heer Jezus. Ik zal het voor u voorlezen. In Lucas 21, vers 25, daar staat boven Christus wederkomst. En daar zie je dezelfde woorden. Er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en de sterren, nou, net over gehad. En op de aarde benauwdheid der volken twijfelmoedigheid, de zee als watergolven ze groot geluid zullen geven. En dan staat er, en de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die het aardrijk zullen overkomen. Een andere vertaling zegt, de mensen zullen besterven van angst over de dingen die over de aarde zullen komen. De mensen zullen ontzet zijn. Alleen dat lawaai moet al oorverdovend zijn. Mensen denken dat het einde van de wereld. In Enschede zag je dat ook bij die ontploffing, hè, van die fabriek waar al die dat vuurwerk in lag. Ik herinner mij dat ik een interview zag. En mensen zeggen, die daar, dat hoorden en zagen. Nu is de dag van de oordeel aangebroken. Gek dat mensen dat op dat moment zeggen. En dit is de laatste dag. Dit is nog niet de laatste dag, Openbaring 6 vers 17. Nee, dat is nog een voorloper van de uiteindelijke wederkomst. Maar mensen beleven dat als, dit is volgens mij het einde. Dat is menselijk bij grote rampen. En dan iets heel tragisch. Vers 16 en 17. Wat zeggen ze dan? Wat is dan de reden van hun angst? En dan zeggen ze, tot de bergen, tot de rotsen, valt op ons, verbergt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Dat is God. En van de toren van het lam. Die mensen zijn dus erg bang, maar wat triest. Ze bekeren zich niet. In hun angst roepen ze, maar ze roepen niet tot God. Ze roepen tot de bergen. Ze bidden maar te laat. Een verschrikkelijke bid stond hier trouwens. Een verschrikkelijke bid stond. Ze bidden wel, maar ze bidden tot bergen. Ze bidden zonder berouw. In het begin heeft Adam en Eva, hebben ze zich ook verborgen voor God. Met vijgenbladeren. Hier proberen de mensen zich te verbergen, niet met vijgenbladeren, maar met bergen en met rotsen. Bergen vallen op ons en heuvelen bedekt ons. Ze vluchten voor God in plaats van naar God. Ze bidden, en dat vind ik eigenlijk iets heel aangrijpends, iets heel... Ja, ik kan het eigenlijk niet begrijpen. Ja, toch eigenlijk ook weer wel, als je losgelaten wordt. Ze bidden of de rotsen hen mogen verpletteren, bergen vallen op ons. Maar ze bidden niet of het lam hun zal verlossen. Gaat u dat nou?
Want ze vrezen de toren van het lam, dat staat er.
Ja.
Ik zie het eigenlijk zo. Mensen verbergen zich voor iets wat komen gaat. En dan gaan ze zien wat er komt. Dan krijg je dus die uitroep van.
Ja.
Vanwege het gezicht van de toren.
Ja, dat is zo. Dat is zo, ja. Maar ik geloof dat als je het nou mag zien in het verdere van het openbaring, dat je ziet dat de mens, dat er staat, zo lees ik, en ze bekeerden zich niet. En daar zit iets achter van, eigenlijk nog van het hart van God. He, van, vielen ze nou maar op hun knieën, hè? En riepen ze dan maar tot dat tonende lam. O lam, behoud ons. Of zoiets. He, maar er is geen berouw. Er is geen spijt. Er is geen terugkeer. Er is geen aanroepen van God. Nee, dat doen ze dan niet. Liever nog hun tongen kauwen dan één zucht naar boven. En dat is verharding. Ik herinner mij die tsunami, hè, een paar aantal jaren geleden. U weet dat ook nog. En dan hoe daar die mensen die daar getroffen waren, de overlevenden, hoe die daarop reageerden. Die zagen daar de hand van God in. En mijn vrouw en ik hebben in die tijd een interview gezien van van iemand die daar gewerkt had. Die was een West-Europeaan. En die kwam terug en die werd geïnterviewd. Het eerste wat die man zei was een volle vloek. Een volle vloek. En met andere woorden, wat doet zo iemand bij die grote ramp? Die mensen daar die getroffen werden, die gingen nog, die zagen Gods hand erin. Maar een West-Europeaan is zo verhard, die zegt niet, ik zie Gods hand erin, of zijn roepstem, die vloekt God, die lastert God. Nou, dan zie je ergens dat ergens ons werelddeel zich op een of andere manier opmaakt tot verharding. Apart trouwens, dat die mensen hier zeggen, zijn allemaal atheïsten, die geloven niet in God, die rekenen niet met God, en zeker niet met het lam, maar hier komt de atheïst, die met God niet rekent, die God niet gelooft. Hij realiseert zich dat God er is en dat het lam er is. Wat hij zegt, de dag van de toren van hem die op de troon zit en het lam is gekomen. Dus dat geweten wat altijd God en Jezus heeft onderdrukt, dat komt door zulke dingen wel naar boven. Nou, dat is ook iets heel opvallends. Wat? Ze denken dat de toren van het lam gekomen is. Alleen, ook dat is niet helemaal waar. Die toren van het lam zal pas komen op de dag van de wederkomst. Alleen ze denken, hè, door het catastrofale, dat het zo zal zijn. Die toren is nog niet gekomen. Dit is als het ware een voorgericht op het eindgericht wat komt bij de wederkomst. Dus in die zin geloof ik niet dat ze dat zullen zien. Ik zag een vinger.
Ja. Ik snap het wel.
Al zouden de ouders van die kinderen dat doen, zou ik het begrijpen. Maar al zou een West-Europeaan dat doen en hier en even voor de camera God lasteren, dan denk ik, man, pas op. Pas op. Dat ging door mijn ziel heen. Ik vond dat heel erg. Dus dat wil ik maar zeggen. Peter. Sorry dat ik misschien te hard overkwam, maar ik bedoel dat niet zo.
Bijzonder is dat ze zeggen de toren van de lamp is gekomen.
Ja.
Dat zie ik atheïsten wil niet zeggen, dat het begrip lamp zegt inderdaad wel niks. Ja, het is een beetje kinderachtig, maar zit niet te denken van blijft wel op mensen die er vertrouwd mee zijn. Anders denk je daar niet aan. Ja. Bijna op.
Ja. Ja. Ja, nou ja, goed, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, dat is een atheïst. Maar die dat wel weet ergens, dus ja, of het nou atheïst is. In ieder geval mensen die wel de waarheid beseft hebben, of misschien wel goed gekend hebben, of beseft, of sluimerend, maar wel onderdrukt geweest. En dat komt dan wel weer boven. Ik denk dat die gedachte er wel in zit. Waar ik mee wil eindigen, ja, sorry.
Maar had het dan wel gekund? Het komt er ook een tijd dat God zegt,
ja.
En nu is het klaar, de maat is vol, nu
ja. Ja, dat vind ik een moeilijk. Dat vind ik een moeilijke vraag. Want kijk, wie ben ik om dan te zeggen van dat kan niet. Als je nou kijkt naar de farao, hè? De farao in Egypte, hij verhardde zijn hart. Hij verhardde zijn hart.
Maar
in
de tijd van
leer. Ja, maar ik wil zeggen, hij verhardde, en dat staat er na de vijfde plaag staat en God verhardde zijn hart. Toen kon het voor farao niet meer. Maar dat staat er niet vanaf de vijfde plaag tot en de tiende plaag aan het eind. En God verhardde zijn hart. Nee, staat er maar één keer. Ook daarna, toen het eigenlijk niet meer kon, verhardde hij zelf toch weer zijn hart. Dus er zit iets in van aan de ene kant niet meer terug kunnen. Maar een mens is nooit slachtoffer. Hij doet het toch altijd ook zelf. Als hij dat punt voorbij is.
Ja. Mensen
ja. 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 Ja, wij kunnen dat niet bepalen waar die grens ligt, hè? Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Ja. Laat ik u tenslotte er nog op wijzen, daar ga ik mee eindigen. Als het gaat over die... Dat staat maar één keer in de Bijbel, de toren van het lam, dat staat hier. En dat is een aangrijpend iets. Laat ik u erop wijzen, ze vragen op een gegeven moment wie kan bestaan. Laat ik u erop mogen wijzen dat nu, daarom is het zo belangrijk dat nu... Nu is het de dag der genade. Die wel aangename tijd. Niemand mag hier weggaan zonder dat lam te omhelzen. Nu is de wel aangenaam. Nu moet dat gebeuren. Mag dat gebeuren. Straks die periode, dat zal vreselijk zijn. Nu, daarom heb ik het ook gelezen, handeling 2. Een ieder die de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Nu mogen we... En doe dat, de naam des Heren aanroepen tot behoud. Nu staat er, de Bijbel, kus de zoon opdat hij niet toorne. Hier lezen we over de toorn van het lam, de toorn van de zoon. Kus nu de zoon opdat hij niet toorne, zijn toorn niet ontbranden. Als het gaat over die toorn, hoor ik in de Bijbel de oproep, vliet de toekomende toorn. En dan denk ik, waar moet ik dan naartoe vluchten? Ja, er is maar één plek. En dan denk ik aan wat er gebeurd is in toen de Heer Jezus stierf. Toen was er ook een grote aardbeving. En toen was er ook een zonsverduistering. Typisch, apart, opmerkelijk. Toen stierf het lam van God, die hier torent. Maar toen hing aan het kruis. Toen stierf het lam van God, Jezus, om de toren weg te dragen. Voor een ieder die in hem gelooft. Om voor ons te kunnen zijn nu een verberging, een schuilplaats in gevaren. Op hem rustte toen de toren. Opdat wij nu een toevlucht zouden hebben. Opdat die toren niet op ons zal vallen straks. Zoals die op de ongelovigen en de verwerpers van hem zal vallen. O, als het gaat over dat lam, ja, dan kan ik het eigenlijk niet begrijpen. Eigenlijk is dit een uitdrukking dat je zegt van, het is zo strijdig met wat ik dacht over, juist van dat lam. Als ik denk over God als rechter, kan ik het begrijpen. En als ik denk over de Heer als koning misschien ook toch een beetje. Maar bij, en als leeuw kan ik het ook begrijpen. Maar Jezus als lam, dat toren, dat lijkt zo'n tegenstrijdige combinatie. He, dat gezicht van de lieve zaligmaker. Die ogen die hebben geweend. Die handen die hebben gebloed. Die lippen die zoveel troost hebben gesproken. Kan je nou voorstellen? Kunt u geloven dat die ogen straks, dat er een dag zal komen dat de ogen van Jezus geen traan meer zullen laten, maar dat er vuurvlammen uit zijn ogen zullen komen. Zijn ogen waren als een vlamvuur. Kunt u het geloven dat straks die handen die gebloed hebben, die geheeld hebben, geen genade meer zullen kennen. Maar dat hij een ijzeren staaf zal vastpakken en dat hij zijn vijanden zal verpletteren. Dat is een bijbeltekst wat ik nu zeg hoor. Hij zal met een ijzeren roede zijn vijanden als pottenbakkersvaten verpletteren. Kunt u zich voorstellen dat die toren van het lam, dat die voeten, die boodschappers waren van vrede, dat die straks op zijn vijanden zullen treden en vermozzelen. Ziet u dat de Heer Jezus machtig is om te verlossen, maar ook machtig is om te verdoemen. En nou moet u me niet beschuldigen van hardheid, want zo wil ik dat helemaal niet bedoelen. Maar ik wil u wel wijzen dat dat wel beide lijnen in de schrift zijn. En daarom, kus de Zoon opdat hij niet toorne. Precies. Ja.
Dan hoeft niemand wat te hebben.
Ja.
Dat is zo slap en zo klein en zo onaanzienlijk. En juist dan laat je het
tegenovergesteld. Juist. Ja.
Zou het daarom dat
hij
dat toch kan?
Ja. Ja, zeker. Absoluut. Dat geldt zowel voor degenen die hem gevolgd hebben. Altijd het zwakkere en het mindere en minder indrukwekkende. Maar ook een Jezus. Wat heb je nou aan een Jezus die niet... waarom zijn wij nou christenen? We horen wij tot een godsdienst. Je moet altijd maar je mond houden, je moet altijd maar zwijgen. Dan wordt over je, over de naam van je verlosser wordt smadelijk gesproken. En je bent altijd de pispaal bij spreken. En de naam van Jezus wordt altijd belachelijk gemaakt. En dan zal de Heer laten zien dat hij toch de overwinnaar is. Precies.
Is dat er ook niet de erkenning wat hier staat? Want degenen die zeggen van op ons, die erkennen hem eigenlijk als koning. Want ze zeggen hij zit op de troon. Degenen die zeggen van, en voor de toren van het lam, ze erkennen dat het het lam is dat de zonde der wereld wegneemt. Maar zij hebben het niet gewild en alle knie zal zich voor hen buigen. Nu of in de hel. En dat zie je hier gebeuren. Eens zal je hem erkennen als koning. En eens zal je hem zien als lam.
Ja.
Zonder de wereld.
Ja.
En dat zie je hier, die erkenning zie ik hierin.
Ja.
En dat geeft een schrikbeeld, want ja, daar kan je niet meer bij komen. Dat heb je eigenlijk verziekt.
Ja. Als je het zo. In ieder geval, die gedachten zitten wel in. Hè, dat ze zullen hem toch moeten erkennen. Hè. En dat komt toch boven.
Ja.
Precies. Ja. Beste mensen, ik dacht bij mezelf, moet ik nou hiermee eindigen? Nee, ik wil eigenlijk hier niet meer eindigen. Ik eindig met een zevental toepassingen.
Ik zeg, ja, in één minuut hoor. Eén minuut. Dan mag u voor de rest over nadenken. Ik dacht, ik eindig met een positief iets. Als het hier gaat over de toren van het lam, wil ik graag aan u meegeven dat als het nou gaat over dat lam, dat is de Heer Jezus Christus. Een van de mooiste, dierbaarste benamingen van de zaligmaker, het lam van God. Het heeft mij getroffen dat toen ik de openbaring las, zo in de voorbereiding, dat er, ik noem er minstens zeven, dat er zevenmaal gesproken wordt in de openbaring over dat lam. En dan ga ik u zeggen wat, en dan mag u zelf, voor uzelf mag u dat verder. Zeven uitdrukkingen.
Ik begin met de eerste. Er wordt gesproken in de Bijbel, in het boek de openbaring, over het bloed van het lam. Geweldig. Wat doet dat bloed? Reinig. verzoend, verlost. Het bloed van het paaslam waar je achter schuilt, het spaart. Ze hebben hun witte klederen gereinigd
in het bloed van het lam.
Openbaring 7.
Openbaar. Het redt, het verlost, het maakt wit. De tweede uitdrukking die ik gevonden heb is,
en dat hebben we gelezen in openbaring
even kijken hoor.
15, ik zet het erbij voor degenen die het op willen zoeken. Dat is, er wordt gesproken over het lied van het lam. Ik geloof vers 3. Het lied van het lam. Hè? Het lied van de van Mozes en van het lam. Hè? Het lied van de verlossing.
Ja. Het derde wat ik gevonden heb, dat is de uitdrukking. Wie kan me helpen?
Het boek des levens des lams. Het boek van het leven van het lam. Dat is openbaring 21. Precies, hè? Nou, de vierde, dat heb ik nou net vanavond hebben over gehad, dat is de toorn van het lam. Dat is openbaring 6. 1, 2, 3, 4. De bruid van het lam. En ik zag een vrouw versierd, hè, de bruid van het lam. Dat is openbaring 21. De vrouw van het lam. Zalig zijn die geroepen zijn tot de bruiloft van het lam, openbaring 19. Ziet u hoe dat lam centraal staat in dat hele boek? En ik ben blij dat ik hiermee mag eindigen, beste mensen. Ik ben begonnen, wilt u dat onthouden? Ik ben begonnen met openbaring 1, de heerlijke Heer der heerlijkheid, die tegen ieder zegt die aan zijn voeten valt, zoals Johannes dat deed. Zij legt zijn hand op hen, vrees niet. En dan mag ik eindigen met dat lam. Zijn bloed, het boek, het lied, de toorn, de bruid, de bruiloft en 1, 2, 3, 4, 5, 6, ik moet er nog één. De troon van het lam zou je kunnen zeggen. Je zou ook kunnen zeggen, openbaring 17, de overwinning van het lam. Nou, dit zijn prachtige, mooie bijbelwoorden om daarmee de nacht in te gaan. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En die mag nu omhelst worden. Die mag aanbeden worden en gevolgd worden. En dat lam mag ook verkondigd worden. Zullen we samen nog één vers zingen en daarna zal ik eindigen. Wie heeft er voor mij een lied, een vers? Elk der vorsten zal zich buigen. Dat is Psalm 72. En daarvan vers 6. Psalm 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Getrouwe heren, u die op de troon zit. Dierbare zaligmaker, we hebben vanavond mogen stilstaan bij een gedeelte uit uw woord. Wat u zelf aan Johannes hebt gedicteerd en die heeft het opgeschreven, het boek de openbaring. En dan mochten we beginnen en eindigen met een troostboek. Te midden van allerlei oordelen die zullen komen over de aarde. Waarvan wij als het ware helemaal aan het begin staan. Heren, we leven daar steeds dichter naartoe. We zien dat steeds concreter worden. Als we de Bijbel en de krant naast elkaar lezen, wat zijn er dan ontzettend veel overeenkomsten. U zegt dat ook, let op de tekenen der tijden. En toch, heren, mochten we eindigen met met u als het Lam van God. Dat u toornen kan en zal. Maar dat nu in de dag der genade dat op u gewezen mag worden, zoals Johannes dat deed met zijn grote wijsvinger. Zie toch nu op dat Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En door één blik op het kruis is er leven en heil. Als we één zucht uit ons hart tot hem slaken, wie de naam des Heren aanroept, die zal zalig worden. O God, we willen u bidden voor allen die u nog niet kennen of die u tot nu toe hebben verworpen. Heren, breng ze tot het inzicht door uw Heilige Geest dat de tijd der genade zo kostbaar is en dat u nog heden klaar staat om hen te redden van de toekomende toorn. Geef dat wij dat ook zeker mogen weten, Heren, op grond van uw verlossend werk, we geborgen zijn achter uw kostbaar bloed. We danken u voor deze avond en we bidden u, wilt u ons veilig thuis brengen en Heren, zegen uw woord. Zegen de verkiezingen van de ambtsdragers. U wil geschieden, de uwe alleen. God de Heer regeert. En daar mogen we rust in vinden. Uit genade. Amen. Hartelijk dank voor uw komst. En graag tot over 2 weken.